Gemeente, namens uw kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de kerkdienst op zondag 29 maart hoopt om 10 uur kandidaat J. Kooi voor te gaan. En om 16:30 smiddags dominee J.C. den Ouden. Volgende mededelingen: donderdag 26 maart is er om 8 uur 's avonds gemeenteavond. De leden hebben per e-mail daarover een bericht met informatie ontvangen. Gemeenteleden zonder internet kunnen een exemplaar opvragen bij Oudering Kok. Maandag 30 maart is er om 20 uur aannemingsavond voor de beleidingscategezanten. De volgende personen hebben kenbaar gemaakt openbare geloofsbelijdenis te willen afleggen op tweede paasdag. Servaas Otterspeer en Argje Otterspeer de Kok, Merelhoven 116, Kapel aan de IJssel. Johannes Bernardus de Raaf en Danetta Sophia Elisabeth de Raaf Priem, Bertrand Russel, plaats 262 in Rotterdam. Dirk van der Velden, Leeuwerikstraat 10, Krimpen aan de IJssel. Janna de Wild, Blijdendijk, straat 26, Krimpen aan de IJssel. Als er bezwaren zouden zijn tegen leer of leven van iemand van hen, dan kunt u deze aan de kerkraad te kennen geven. Dit kan via de scribe tot uiterlijk 27 maart. En vooral deze data geldt deo voor lente. En behalve de beleidingscategorisaties zijn de overige categorisaties gestopt. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen naar Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van ziedevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Gemeente, noemen we vanmiddag in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. Zing mijn aansluiting erop uit Psalm 97 en daarvan het 7e vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Psalm 97, het 7e vers na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Openen vanmiddag Gods heilige en onfeilbaar woord in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 26. Er komt Gods woord als volgt tot ons, Filippenzen 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u, allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende dit dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mijn recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broeders in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, omdat ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder bedekking, het zij in waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, als ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar te leven in het vlees, of dat mij vruchtbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw toenemen en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid weer bij u. Tot zover onze schriftlezing. De voorbeden bidden wij om de wederkomst van Christus. We bidden dat we als gemeente wijsheid mogen krijgen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. We willen bidden voor Margreet Kasbergen, die met een chronische ziekte te maken heeft. We willen voor broeder Kok, dat ik morgen weer naar het ziekenhuis zal moeten gaan. Ik bid ook samen om de opening van het woord en de leiding van Gods Heilige Geest over ons samen zijn. Heren, het zou het groot zijn als wij hetzelfde verlangen kennen in ons hart, zoals Paulus dat mocht kennen. De discipel, de apostel die het meest heeft mogen betekenen voor de christelijke kerk. Wat een ijver en wat een liefde heeft hij voor zijn meester mogen aan de dag leggen. Hij heeft allerlei zendingsreizen gemaakt vanuit Jeruzalem. Hij is zelf naar Europa afgereisd om ook daar het evangelie te verkondigen. In Spanje, in Turkije, allerlei plaatsen heeft hij opgezocht, omdat hij zo graag het fundament wilde leggen. Het fundament van Jezus Christus en die gekruisigd. In deze lijdensweken worden wij daar in het bijzonder bij bepaald, bij dat ene fundament. En als het goed is, heren, dan is dat ook voor ons persoonlijk het fundament geworden. Wat Paulus mocht schrijven aan de gemeenteleden in Filippi, heren, hij mocht zeggen dat zij allen ook zijn genade deelachtig mochten zijn. Wat moet dat een bloeiende geestelijke gemeente zijn geweest, waarvan gezegd kon worden, ziet hoe lief zij elkaar hebben. Wij bidden of ook dat van deze gemeente in Kralingseveer gezegd mag worden, dat ze allen dezelfde genade mogen kennen. Heere, u bent nog dezelfde God, Jezus Christus. Hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Er is een overvloed van genade bij u te vinden. U deelt het uit, Heere. Dat is juist het kenmerk van genade, dat het gratis is. Wij zijn vaak zo hoogmoedig. We zijn vaak zo eigenwijs. Wij zetten daar een vraagteken bij. Als iets gratis is, dan zal het wel niet goed zijn. Dat machtige kruiswoord geeft het anker ervan aan. Het is volbracht. En zo is Christus gestorven. En u hebt zelf, o hemelse Vader, er uw goddelijke goedkeuring aan gegeven door uw Zoon op te wekken uit de doden. En zo aanbidden wij een levende zaligmaker. Op deze opstandingsdag van Jezus Christus mogen wij weten dat Hij leeft. Dat Hij ook zelf zorgt voor zijn gemeente. Ja, dat zelfs de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Heere, geef dat ook zo hier de gemeente ter plaatse die genade mag verkondigen. En ieder op de plaats waar u ons gesteld hebt. We bidden of ook zo de wederkomst van Christus mag plaatsvinden. En dat wij iets van dat verlangen mogen kennen. Maranatha. Ja, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Want we leven tegelijkertijd in een verschrikkelijke tijd. Waar de liefde van velen minder wordt. Waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. En tegelijkertijd is hij ook als een engel des lichts bezig. Dat op allerlei wijze mensen verleid worden. Heere, dat we niet meegevoerd zullen worden. Maar dat wij met verlangen mogen uitzien naar die grote dag. Waarop de koning zal triomferen. En als hij zal komen op de wolken van de hemel. Dan zal alle knie zich buigen. Dan moeten wij hem erkennen. Heere, geef dat wij door genade nu reeds onze knieën voor hem mogen buigen. Hem mogen aanbidden, de koning in zijn schoonheid. Ook de gekruisigde koning is een koning in zijn schoonheid. En bid ook voor Margreet Kasbergen, Heere. U weet hoe zij, jong, ook te maken krijgt met zorgen omtrent het lichaam. Voortdurend onderzoeken. Heere, wees bij haar. Het valt niet mee om dat allemaal te verwerken. Ook als zeer waarschijnlijk het ook een hele lange weg zal zijn. Als ze op mag knappen. Heere, het lukt ook niet om in de kerkdiensten aanwezig te zijn. Zo af en toe. Wilt u ook voor haar zorgen. Heere, dat zij mag ervaren dat ze ook gedragen wordt op de vleugelen van het gebed vanuit het midden van de gemeente. Dat er meeleven mag zijn. Ook belangstelling, hoe gaat het met je? Heere, u zou bij haar zijn. Wij bidden dat ook voor broeder Kok. Zojuist zei hij het al, dat hij al jaren ook te maken heeft met voortdurende onderzoeken. Dat ook morgen weer naar het ziekenhuis moet voor een CT-scan. Heere, het zal nooit wennen. Altijd toch die angst komt de ziekte van 14 jaar geleden misschien weer terug. We weten het niet, Heere. Het u met hem meegaan. Geef dat hij, zolang hij het zonlicht ook mag genieten, van de koning mag getuigen. En zo ook het zaad van het woord mag zaaien. Dat hij ook anderen tot jaloersheid mag verwekken. Misschien ook wel een stukje bescheidenheid om voor zichzelf voorbeden te vragen. En tegelijkertijd is het goed, Heere. Als wij zo elkaars lasten, elkaars noden voor u mogen neerleggen. Zo vervullen wij de wet van Christus. Heere, geef dat ook zo een goede dienst mag zijn, waarin wij mogen luisteren naar uiteindelijk de stem van de Meester, de stem van Christus. Dan heeft een dienaar van het woord nodig dat hij ook onder dat woord zich stelt, zich niet verheft boven het woord, maar dat heeft de gemeente net zo goed nodig. Heere, wil zelf tot ons spreken met macht, met majesteit, met eerbied, dat we tegelijkertijd ook iets van vreugde mogen ervaren, omdat het zo goed is om de Heere Jezus te mogen dienen en hem aan te mogen prijzen. Heere, help in het verkondigen, help in het luisteren, dat alles weg mag vallen en wij het mogen zeggen, we zagen niemand dan Jezus alleen. Heere, dat we iets mogen proeven van de hemel op aarde. U kunt dat geven door uw Heilige Geest. Heren, wij pleiten zo op uw grote naam. Op de naam van de Vader, op de naam van de Zoon. En wij vragen het u ook in de naam van de Heilige Geest. We willen een opwekking geven dat uw eer mag klinken en mag klimmen uit het stof. Wij vragen het u uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij laten samen gaan zingen uit Psalm 89, de versen 1 en 7. Zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid al een tijd vermelden door mijn ring. En het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Noemde u Psalm 89 vers 1 en 7. De dienst erop verandert als volgt. De eerste rondgang is voor de generale diaconale commissie ten bate van Stichting De Vluchtheuvel. Tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Alle collecten van harte aanbevolen. Zingen uit Psalm 89 vers 1 en 7. Gemeente, kinderen, er komt een dag in ons leven en dat zal de laatste dag van ons leven zijn. Er komt een dag dat wij de laatste adem gaan uitblazen. Houdt u er rekening mee dat die dag snel aanbreekt? Dat ziel en lichaam van elkaar gescheiden gaan worden. Het kan zijn dat dan overige van de familieleden machteloos moeten toezien hoe onze lichaamskrachten gaan wijken en bezwijken. Niemand van de familie, geen dokter, zal op dat moment in staat zijn om de dood tegen te houden. Bent u, ben jij op je sterven voorbereid? We lezen het immers in de Hebreeënbrief. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Kunt u sterven? Kan jij sterven? Kunt u God ontmoeten? Gemeente, kinderen, of wij kunnen sterven heeft alles te maken met ons leven. Ons aardse leven is bepalend voor ons sterven. Dat is wat de tekst van de prediking ons vanmiddag laat zien. Filippenzen 1, vers 21. Waar Paulus schrijft, Filippenzen 1, vers 21, want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Ik wil met u nadenken over de vraag, hoe leef ik, hoe sterf ik? Twee gedachten. Leven, dubbele punt, Christus. Leven, dubbele punt, Christus. Als tweede gedachte, sterven, dubbele punt, winst. Hoe leef ik, hoe sterf ik? Leven, dubbele punt, Christus. Sterven, dubbele punt, winst. Kinderen, Paulus zit in de gevangenis. En zo, rond het jaar 53 na Christus, schrijft Paulus deze brief. Een brief die hij mag schrijven aan de eerste gemeente die Paulus onder Gods zegen in Europa heeft mogen stichten. En wij voelen, als wij die brief helemaal zouden doorlezen, de warmte en de betrokkenheid van Paulus op zijn eerste gemeente. Paulus, hij houdt van zijn gemeenteleden. En andersom ook heel mooi, de gemeenteleden houden van hun eerste dominee. Lydia, kinderen, houdt van deze Paulus. En de stokbewaarder, andere gemeenteleden, ze hebben Paulus lief gehad. Want spontaan hebben deze gemeenteleden ervoor gezorgd dat Paulus voldoende geld had, zonder dat hij daarom had gevraagd. Als Paulus dat merkt, dan kunnen wij begrijpen dat hij blij is en dat vreugde zijn hart vervult, nu hij, terugdenkend aan die gemeenteleden, deze brief gaat schrijven. Blijdschap, vreugde. Het zijn de kernwoorden van deze brief. De Filippenzenbrief, geschreven vanuit de gevangenis, is een vreugdebrief. Kinderen, zou jij het leuk vinden als je in de gevangenis zit? Denk het niet, hè? Als je in de gevangenis moet zitten vanwege je geloof, heb je het moeilijk. En toch nergens horen wij Paulus klagen. Hoe komt dat, kinderen? Nou, Paulus is ook in de gevangenis niet alleen. Jullie zeggen, wie is er dan bij Paulus? Nou, de Heere Jezus. Ook in de gevangenis is de Heere Jezus bij Paulus. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. En daar horen ook de dagen in de gevangenis bij. En daarom is er toch vrede in het hart van Paulus. Hij weet niet hoe het verder zal gaan in de toekomst. Misschien moet hij morgen wel voor de keizer verschijnen en dan sterven. Hij weet niet of hij overmorgen nog een leven zal zijn. De toekomst is voor Paulus onzeker. Zoals ook voor u en voor mij de toekomst onzeker is. Hij weet niet wanneer hij gaat sterven. Wij weten het ook niet. En toch, als Paulus erover nadenkt, is hij niet bang. Hij schrijft het eerder in het vorige vers, vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Paulus kent maar één verlangen, dat Christus groot gemaakt zal worden. Dat alle gemeenteleden de Heere Jezus mogen prijzen. Of Paulus nu nog in het leven is of niet. Als Paulus dat gezegd heeft, dan komt hij tot deze ontroerende geloofsbelijdenis uit vers 21. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst, voordeel. Weet, in het Grieks staat er letterlijk voor mij, want het leven Christus. En het sterven winst. Dus in het Grieks staat dat woordje mij voorop. En daarmee laat Paulus kinderen heel nadrukkelijk zien dat deze woorden voor hem een persoonlijke geloofsbelijdenis is. Voor mij is het leven Christus. Zelfs dat woordje is, dat ontbreekt in het Grieks. Voor mij is leven Christus. Paulus zegt als het ware, mijn leven valt samen met het leven van Christus. Dus als je Paulus ziet, dan zie je de Heer Jezus. Als je Paulus in de ogen kijkt, dan zie je de ogen van de Heer Jezus. Als je Paulus aan het werk ziet, dan zie je de Heer Jezus aan het werk. U zegt, hoe kun je dat nou merken? Hoe weet ik of ook voor mij het leven Christus is? Nou, ik zou drie dingen in de eerste gedachte willen noemen. Je kunt het merken aan zijn geloof, aan zijn gesprek en aan zijn gedrag. Geloof, gesprek, gedrag. Dat zijn de kenmerken waar het blijkt dat voor Paulus het leven Christus is. Als nou zo verder luistert naar de preek, moet u maar voortdurend uzelf spiegelen aan het leven van Paulus. Herken ik dat geloof? Herken ik dat gesprek? En herken ik dat gedrag? Eerst eens over dat geloof dat in het hart van Paulus gevonden wordt. U begrijpt dat geloof, dat is het ware, zaligmakende geloof. Het geloof, dat is het belangrijkste kenmerk van het nieuwe geestelijke leven. Het geloof dat verenigt met Christus. Het is anders geweest in het leven van Paulus. Vroeger moest Paulus zeggen, toen was ik dood, in de zonde en in de misdaden. Vroeger, zegt Paulus, toen was ik een felle vervolger van Christus. En vroeger, toen zocht ik als fariseer mijn eigen gerechtigheid op te richten. Mijn leven was niet Christus, mijn leven was de wet. Mijn leven, dat was Mozes. In een blinde ijver wilde Paulus zo nauwkeurig mogelijk de wet houden. Hij hoopte dat hij zo voor God kon bestaan. Paulus, kinderen, was als het ware getrouwd met de wet. En Paulus, hij haatte de mensen die alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus een zaligheid zochten. Paulus moet eerlijk zeggen, toen dat geloof in mijn hart nog niet was, toen haatte ik en toen was er een vijandschap in mijn hart tegen al die volgelingen van Jezus. Paulus die is zelfs naar de hoge priester gegaan, gemeente, om toestemming te vragen om de christenen die helemaal naar Damascus waren gevlucht, om ze daar ook gevangen te kunnen nemen. En zoals Boko Haram de christenen in Nigeria vervolgt, en zo vervolgde Paulus de christenen. Als je Christus haat, haat je ook de christenen. U kent de geschiedenis als er gebeurt toen Paulus op weg was naar Damascus. Dan komt hij de Heer Jezus tegen. Het heeft God behaagd zijn zoon aan mij te openbaren. Toen ging de hemel open en toen heb ik Christus gezien. Halt! Tot hiertoe en niet verder. Het heeft dat Gods geest, de Heilige Geest heeft in Paulus hart dat ware geloof ontstoken dat Jezus Christus omhelst, hem eigen maakt en niets anders buiten hem zoekt. En toen Paulus verder reisde, toen leefde hij uit de gerechtigheid van Christus door het geloof. Als Paulus daarop terugblikt, gemeente, dan zegt hij het, ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen het nu nog in het vlees leeft, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hoort u die jubel? Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kent u iets van de volle heerlijkheid van Christus door het geloof? Die alles overtreffende schoonheid van de Heer Jezus, dat heeft het hart van Paulus in vlam gezet. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Kinderen, Paulus die zegt zelfs dat vanaf dat moment is mijn leven helemaal niets meer waard. Als je verder zou bladeren in hoofdstuk 3... deze Filippense brief, dan zegt hij in vers 8, ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dus kinderen, Paulus zegt dat de mooiste dingen van dit leven, als het nou vergelijkt met de Heer Jezus, is waardeloos. Als je nou goud hebt of zilver of sieraad of een prachtige auto of een prachtig huis. Paulus zegt ten opzichte van de Heer Jezus, is het gewoon waardeloos. Vuilnis. Hij gebruikt het woordje drek. Vuilnis, ontlasting, dat stinkt. Alles buiten Christus, gemeente, dat zijn maar bedorven voedselresten. Vuile ontlasting. Ik acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Voelt u, leven is voor mij Christus. Waar leeft u voor? Waar leef jij voor? Elk mens heeft een levensdoel. Of het nou zo bewust zijn of niet, maar elk mens leeft ergens voor. Denk er maar eens over na. Waar leef ik nou eigenlijk voor? Wat is nou tussen wieg en graf mijn hoogste verlangen? Kijk, de een die leeft voor zijn werk. 60, 70 uur in de week. Heel gewoon. De ander leeft voor vakanties. En de derde leeft voor zijn sport of hobby. Een vierde die zegt, ik leef voor mijn kinderen en kleinkinderen. Weer een ander, ik wil geld krijgen en ik leef voor mijn carrière. Niet zo lang geleden sprak ik iemand die had veel managers moeten begeleiden. Hij zegt, 1 op de 3 managers bij die grote multinationals, die daar als CEO aan de top terecht zijn gekomen, die zijn zo hard gaan werken omdat zij willen laten zien wie ze zijn. Presteren. 1 op de 3 is namelijk vroeger gepest. En als ze dat altijd mee hebben genomen, zeggen ze als het ware, en nou zal ik eens laten zien wat ik kan. Iets in het leven bereiken, presteren. Waar leeft u nou voor? Nou, Paulus zegt in onze tekst, ik leef voor Christus. In mijn leven staat Christus in het middelpunt. Alles draait om Christus. Kinderen, je zou het mogen vergelijken met een fietswiel. Alle spaken van zo'n wiel, die gaan naar de as toe. Naar het middelpunt, het draaipunt. En zo zegt Paulus, alles in mijn leven, dat draait om Christus. Dat is de kern van mijn leven, de Heere Jezus alleen. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus door dat geloof is er een band tussen Paulus en Christus ontstaan. Een relatie die onverbrekelijk is. Dan schrijft in Romeinen 8. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Nog dood, nog leven. Gemeente, nog dieper, nog inniger dan de band in het huwelijk tussen man en vrouw is de geloofsvereniging met Christus. Het leven is mij Christus. Mogen dat Paulus vanmiddag nazeggen? Bent u een ware christen? Ben jij een ware christen? Staat Christus in het centrum van uw leven? Je kunt het ook aan Paulus merken aan de gesprekken. Tweede kenmerk. Kijk, als Christus het centrum van je leven is geworden, ga je over hem spreken. Het is toch zo, waar het hart vol van is, dan loopt de mond toch van over. Kinderen, toen Paulus verder reisde naar Damascus, toen is hij daardoor Ananias gedoopt. Van een vervolger werd hij een verkondiger. En Paulus, hij kon niet langer zwijgen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Handelingen 9 staat het heel mooi. En hij predikte terstond meteen Christus in de synagogen dat hij de Zoon van God is. Je komt aan Paulus merken. Hij gaat erover praten met andere mensen. En Paulus kent maar één verlangen, dat ik nog meer van de Heere Jezus mag leren kennen. Paulus die studeert en hij mediteert over Christus. Hij zegt, in hem zijn al de schatten van wijsheid en van kennis te vinden. Christus is als het ware een goudmijn. Nou, wat doet de gouddelver? Ja, die gaat graven. En die daalt af in de diepte om nog meer goud te krijgen. Nou, zo zegt Paulus, zo wil ik steeds meer en meer de Heer Jezus leren kennen. Ik put uit zijn volheid. En als hij nieuwe dingen heeft ontdekt en als hij nog meer van de Heer Jezus mag leren kennen, dan gaat hij dat zo graag uitdelen. Dat is nou het kenmerk. Als je iets van de Heer Jezus hebt mogen zien, dat je dat graag wilt delen met anderen. Zijn er wel zulke momenten in uw leven? Je zegt, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Dat maakt jaloers. Als een christen gaat spreken over Christus. Paulus zegt tegen de mensen die je tegenkomt. Hij zegt, mensen, als het voor mij kan, ik kan zeker voor u. Hij zegt, ik was zo'n felle vervolger. Maar mij is barmhartigheid geschied. Mij de voornaamste van de zondaren. De Heer Jezus heeft aan mij al zijn geduld, al zijn langmoedigheid willen betonen. Tot een voorbeeld voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Liefde, bewogenheid en gunning. Dat zijn nou de kenmerken van Paulus als hij over de Heer Jezus gaat spreken. Luther heeft iets heel moois gezegd. Luther zegt, Paulus die kon Christus niet uit zijn pen houden. Luther die zegt dus, Paulus die kon Christus niet uit zijn pen houden, omdat de Heilige Geest Christus in zijn hart hield. Nou, als de Heilige Geest ervoor zorgt dat Christus in je hart zit en je gaat schrijven, dan schrijf je over de Heer Jezus. Mooi, hè? Paulus kon Christus niet uit zijn pen houden, omdat de Heilige Geest Christus in zijn hart hield. Het gesprek, spreken over Christus, het kenmerk van de christen. Hoe dichter wij bij de Heer Jezus leven, hoe meer wij over hem willen spreken. Dan kun je toch andere mensen niet verloren laten gaan om je heen. Dan kun je toch niet langer van hem zwijgen. Als wij veel met Christus spreken, dan kunnen wij veel ook over Christus spreken. Tweede kenmerk, het gesprek met en over Christus. Ja, derde kenmerk, kinderen, dat zijn gedrag. Waarom zette Paulus nou 's morgens vroeg zijn wekker? Om te leven met Christus. Elke dag waarin Paulus niet iets voelde van de gemeenschap en de nabijheid van Christus, dat was voor hem een verloren dag. Elke dag waarin de vreugde van Christus niet in zijn hart te zien was, was een lege dag. Het leven is mij, Christus. Dat is het verlangen van Paulus. Elke dag meer naar de Heer Jezus toe groeien. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Kinderen, Paulus was geen christen die elke dag somberde en klaagde. Paulus was geen christen die altijd maar achterom kijkt en zegt, ja, vroeger, toen was alles beter. En kinderen, Paulus is een christen die vooral vooruit kijkt. Hij zegt, de beste komt nog. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het doelwit tot de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Hij verlangde naar zijn meester. En daarom zegt Paulus, wees mijn navolgers gelijkerwijs ik ook van Christus. Ik volg Christus. Ga nu achter me aan. Indien gij dan met Christus opgewekt zijn, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Dat is naar het verlangen, zoveel mogelijk op de Heer Jezus willen lijken. Kijk, dan voel je op aarde ten diepste niet meer thuis. Dan ben je hier een pelgrim, een vreemdeling. Hij zegt ook in 23e vers, heel eerlijk, ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden, om losgemaakt te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar zolang Paulus hier nog op aarde is, leeft hij vanuit Christus. En alle problemen waar hij tegenaan loopt, wil hij benaderen vanuit Christus. Dat zie je in zijn brieven. Als hij nadenkt over het huwelijk, vergelijkt hij dat met Christus. Efeze 5. Als Paulus nadenkt over de vragen van geld, over rijkdom en armoede, dan wijst hij op Christus. Als Paulus moet nadenken over praktische vragen, hoe ik met mijn geld omgaan, echt op Christus wijzen. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Waar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Zelfs als Paulus moet nadenken over de verhouding van werkgever en werknemer, baas en slaaf. Hij zegt, dan moet je naar Christus kijken, hoe hij dat deed. Alles in het gedrag van Paulus weerspiegelt Christus. Het leven is mij Christus. Zelfs bij ruzies, bij conflicten, wijst Paulus op Christus. Lijkt uw leven op Christus? Is Hij het centrum van uw leven? Is Hij de bron van vreugde? Dat is de belangrijkste vraag in ons leven. Want wie met Christus leeft, die kan met winst sterven. Dat zien we in onze tweede gedachte. Sterven, dubbele punt, winst. Kinderen, misschien zijn jullie ook wel eens over een begraafplaats gelopen. Het is best wel eens goed om een keer te doen. Als je over een begraafplaats loopt, dan word je bepaald bij de broosheid en bij de kortheid van het menselijke leven. Als ik over de begraafplaats loop, wat doe ik dan? Onwillekeurig ga je de namen lezen van de mensen die daar op de grafzerken vermeld zijn. En je probeert zelfs de jaartallen even op je in te laten werken. Hoe oud is nou die persoon geworden die daar begraven is? Soms kunt zien, Henk, 1980, gestorven 2014. Is maar 34 jaar geworden. In 1980, toen lag dus die Henk in de wieg. En in 2014 lag hij in zijn graf. Dat is een hele leven tussen die twee jaartallen. Dat is maar een kort streepje. Een jaartal, geboortejaar, een streepje, leven, het sterfjaar. 1980, streepje, sterfjaar. Weet je, dat is nou ons hele leven, een streepje. Als we zo vanuit de tekst ook moeten nadenken over ons eigen sterven, dan kan het wel eens gaan huiveren in ons hart. Dan raak je alles kwijt. Weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat Paulus zegt, voor mij zitten er aan het sterven twee kanten, verlies en ook winst. En Paulus zegt, voor mij is de winst groter dan het verlies. Voor mij is sterven winst. Paulus zegt eerlijk, als ik moet sterven, als ik de laatste adem uitblaas, is er enkel winst. Wat zou Paulus nou gaan verliezen als hij gaat sterven? Als dat moment komt dat hij zijn ogen moet sluiten, dan moet hij al die lieve gemeenteleden uit Filippi loslaten. En hij moet zijn werk als dominee loslaten. En hij moet zijn geestelijke zoon Timotheus het allemaal over gaan nemen. Als Paulus sterft, dan moet hij zijn boeken en zijn Bijbel loslaten. Ik moest even denken, kinderen, aan de ouderling van de bekende dominee Thomas Boston, William Bigger. De gemeente van Ettrick, waar dominee Boston stond, daar had hij een hele toegewijde ouderling. Die dominee en de ouderling, die hadden elkaar lief gekregen. Maar toen die ouderling 59 jaar oud was geworden, toen werd hij op een zondag ziek. En de dominee Thomas Boston, die ging naartoe en die zag, het zal niet lang meer duren. De ouderling, hij ligt daar op zijn sterfbed. En toen sprak hij zijn laatste woorden uit. Vaarwel, zon, maan en sterren. Vaarwel, mijn geliefde leraar. Vaarwel, mijn Bijbel. Vaarwel, mijn Bijbel. Het waren zijn laatste woorden. Want toen blies hij zijn laatste adem uit. Hij hield van zijn Bijbel. Misschien hebt het wel eens meegemaakt. Het moment dat iemand sterft. Is altijd aangrijpend. Zeker als iemand heel jong sterft. Is dat een aangrijpend verlies. Als jij gaat condoleren, dan zeg je het ook eerlijk tegen de familie. Gecondoleerd met uw verlies. En moeten dat ook eerlijk onder ogen zien. Sterven is ook iets loslaten. Voor altijd loslaten. Je geld en je werk en je familie. Zelfs je vertrouwde lichaam moet je loslaten. Toch wonderlijk dat Paulus hier zegt in onze tekst. Het leven is mijn Christus, het sterven winst. Paulus, wat is nu jouw geheim? Hoe kan het nou dat u zegt, voor mij is sterven winst? Paulus zou zeggen, mijn geheim, dat is Christus. Omdat mijn leven Christus is. Daarom is mijn sterven enkel winst. Paulus zegt, als ik ga sterven, dan is de Heer Jezus er ook bij. Ook in mijn sterven blijf ik met Christus verenigd. Als de dood komt, zegt Paulus, dan zal ziel en lichaam van elkaar losgemaakt worden. Maar de dood brengt geen scheiding aan met Christus. En Paulus, hoe weet je dat nou? Ik denk dat Paulus zou zeggen, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Het graf van Lazarus. Die in mij gelooft, zal leven. Al waar hij ook gestorven. Paulus zal zeggen, als de Heer Jezus dat zegt, Johannes 6, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dan zal het ook waar zijn als ik ga sterven. Dan blijf ik met Christus verenigd. Die heeft het eeuwige leven. Wat een wonder, gemeente, dat Paulus dat zo mag zeggen. Het leven is mijn Christus, het sterven is mijn winst. En Paulus kijkt zo vooruit, hij kijkt uit naar die dag van de wederkomst. Dan zal mijn lichaam opstaan uit het graf. Dat stof van mijn lichaam, dat zal weer herenigd worden met mijn lichaam en met mijn ziel. Het graf, kinderen, dat zou je mogen vergelijken met een kluis. Een kluis voor het stof. En de Heer Jezus, die waakt over dat stof van zijn kinderen. Kostbare dingen, die stoppen wij in een kluis. En zo waakt de Heer Jezus over het stof van zijn kinderen. Dat ligt in de kluis van het graf. En samen net gebeden of de Heer Jezus terug mag komen. Wat zal dat een moment zijn als die bazuinen gaan klinken. Als dat bed van rust waarin de dood is neergelegd open zal gaan en de dode zal opstaan. Het sterven is winst. Zomaar een paar dingen, gemeente. In de eerste plaats, als dan Paulus mag opstaan uit de slaap van de dood, dan mag hij volkomen ingaan in de vreugde van zijn Here. We zullen hem zien gelijk hij is. Geliefden, zo zegt apostel Johannes, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Paulus zegt, als ik ga sterven is het winst. Die laatste snik brengt mij in één keer bij mijn meester. Gemeente, daar zit geen seconde tussen. Heden, zegt de Heer Jezus tegen die moordenaar. Heden, op dit moment zult gij met mij in het paradijs zijn. Meteen bij Christus zijn. Waarom is nog meer winst? Nou, Paulus zegt in de tweede plaats, ik ken dan geen strijd meer. Geen strijd. Dat is de overwinning behaald. Die laatste zucht klinkt. Hoeft Paulus niet meer te zuchten over de oude mens. Hij heeft ook geklaagd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar dat klagen is ook voorbij. De strijd tegen het zondige vlees. En kinderen, de duivel heeft zijn best gedaan om Paulus in zijn macht te houden. Maar de duivel, hij verliest. Als Paulus sterft, dan moet de duivel Paulus loslaten. Voor eeuwig mag Paulus in de naam van de God van de vrede de Satan onder zijn voeten verpletteren. Sterven is winst. Geen ruzie meer met Barnabas. Geen last meer van die doorn in het vlees. Geen last meer van verleidende zonden. Geen tranen meer. Geen pijn meer. Geen vervolger meer. Hij jubelt het uit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Niets. Sterven is erven. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Sterven, dat is volkomen Christus kennen. O, wat heeft Paulus gebeden en geworsteld of hij heilig mocht leven voor Christus op aarde. Hij voelde zich ook zo onheilig. Hij keek op de zonden in zijn hart. Maar in één keer, met die laatste zucht, is aan dat zondigen een einde gekomen. De onheilige gedachten zijn er niet meer. De zondige lusten zijn afgelegd. Eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En de derde reden waarom voor Paulus zijn sterven winst is, dan komt in het heerlijkste gezelschap. Hij mag bij God zijn. Bij de Vader en bij de Zoon en bij de Heilige Geest. Hij mag bij die miljoenen engelen zijn. Hij mag bij de gelovigen zijn. Volmaakt God dienen, dat is de hemel. Samen met de engelen Christus groot maken. Misschien kent u wel de uitspraak van Richard Sibbes, wat de mensen over hem zeiden. De hemel was al in hem, voordat hij in de hemel was. Heaven was in him, before he was in heaven. Die dominee, die was zo vol van Christus. Je zag als het ware de hemel op aarde wandelen. Voor die dominee was het sterven slechts een verandering van plaats. En geen verandering van gezelschap. Wat zal het heerlijk zijn, gemeente. Als de vrienden die je zijn voorgegaan, je daar weer mag ontmoeten bij de troon van Christus. De God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob is een God van de levenden. En de engelen, zij brengen de ziel thuis. Sterven is winst. Als Paulus gaat sterven, dan wordt dat gebed van Christus verhoord. Johannes 17, Vader, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Sterven is voor al Gods kinderen aankomen in een heerlijk gezelschap. Juichen voor de troon van God en van het Lam. En vanmiddag laat de Heer ons nadenken over die ene vraag. Hoe leef ik? Hoe sterf ik? Zal mijn sterfbed een getuigenis van Christus zijn? Zal dat sterfbed dat de Heer ons een sterfbed geeft een preekstoel van Christus zijn? Zullen anderen het zien? Zal op ons sterfbed liggen dat wij genoeg hebben aan de genade van Christus alleen. Maarten Luther heeft het gebeden: O hemelse Vader, al moet ik ook dit lichaam verlaten en uit het leven worden weggerukt, zo weet ik toch zeker dat ik eeuwig bij u zal blijven. En dat niemand mij uit uw handen zal kunnen rukken. Amen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, getrouwe God. Hoe lig ik op mijn sterfbed? Misschien ziet u wel ook op tegen die laatste vijand. Angst verveelt uw hart. Hoe kunt u zich nou het beste voorbereiden op uw sterven? Hoe moet je je voorbereiden op het sterven? Door elke dag te oefenen. Wie elke dag oefent, die vindt het de laatste keer niet meer moeilijk. Spurgeon die zegt dat. Dat niemand het moeilijk zou vinden om te sterven als hij elke dag zou sterven. En dat is wat Paulus heeft geleerd. Ik sterf elke dag. Terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Kinderen, een voorbeeld. Hoe kun je nou het beste voorbereiden op je sterven? Er zijn een paar kinderen die gaan naar de muziekschool. En een van ons die krijgt dan trompetles. Wat moet zo'n jongetje doen? Elke dag op zijn trompet spelen. Oefenen. Spelen. Waarom? Nou, straks er komt de grote uitvoering. Als het erop aankomt, dan wil hij natuurlijk met zijn trompet perfect kunnen spelen. Oefenen, oefenen, oefenen. En als dan de grote dag aanbreekt, dat je samen met de andere mensen in het orkest moet gaan spelen, dan speel je zonder problemen, zonder angst, het geleerde muziekstuk. Dat is oefenen. En zei Spurgeon, zo moet nou een gelovige zich elke dag voorbereiden, oefenen op het sterven. Gemeente, dan zal het niet zwaar zijn. Dan zal het zo meevallen. Dan zal voor u sterven winst zijn. Als Christus ons leven is. Dan is sterven zeer eenvoudig. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. Ze zo als pelgrim met Christus mag leven op aarde. Dan mag hij bij het sterven thuiskomen bij Vader. Maar als Christus nou niet uw leven is. Als Christus niet uw leven is. O haast u dan en spoed u tot hem. Want anders zal uw sterven vreselijk zijn. Wie buiten Christus sterft, valt in de handen van de levende God. Wie niet met Christus leeft, zal ook niet met Christus sterven. Onze God is een verterend vuur. Gemeente, nog één keer die vraag. Hoe leef ik? Hoe sterf ik? God geven dat we allemaal met Psalm 118 met Christus mogen zeggen: ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. Amen. Psalm 16, het zesde vers, gaan we samen zingen. Gij maakt hier lang met levenspad bekend, daarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6. Laten we samen bidden en danken. Lieve Heere Jezus, geef dat ons leven Christus mag zijn. Dan zal het sterven winst zijn. Dat wij de Heer Jezus in zijn verschijning mogen lief gehad hebben. Omdat die liefde zo onuitputtelijk groot is. Dat we het niet onder woorden kunnen brengen. Paulus vanuit de gevangenis. Hij schreef het aan zijn lieve gemeenteleden. Het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Heere, dat ons leven ook zo met Christus verborgen mag zijn in God. Dan zal het ook merkbaar zijn aan het geloof dat wij voortdurend beoefenen. Dan streven wij ernaar om elke dag meer van de Heer Jezus te mogen leren kennen. Dat zal ook merkbaar zijn in onze gesprekken. Dat zal ook merkbaar zijn in ons gedrag. Dan leren we alle dingen schade en drek achten om de uitnemendheid van Christus. Wat hebben we het nodig, Heere, dat wij vol zijn van Christus. Als dan het moment van sterven komt, dan laten wij veel achter. En we krijgen er nog veel meer voor terug. Wij mogen bij U zijn, eeuwig, zalig, leven met Christus. Volmaakt Hem kennen. Dan zal Christus werkelijk het centrum van het leven zijn. Hier kleeft de boosheid ons aan. Hier hebben we last van onze zonde. Hier worden wij vervolgd met de boze aanslagen van de duivel. Hij probeert ons altijd bij U vandaan te trekken. O Heere, maak ons vol van U. Want wie met Christus leeft, zal ook zalig sterven. Dat het ook elke dag mogen oefenen, Heere. Zoals een jongen op zijn trompet, of een meisje op die viool, of een jongen iets anders elke dag oefent om het goed onder de knie te krijgen. Heere, dat we ook zo het sterven mogen beoefenen. Dat we elke dag bereid mogen zijn. Dan zal het zo meevallen. Uw kinderen hebben het soms ook mogen uitroepen. Is dit sterven? Heere, wat zal dat dan meevallen? Opgenomen te worden in uw heerlijkheid. Maak ons zo vol van Jezus. Dat we Hem mogen liefhebben met heel ons hart. Dat we zo als een christen door de aardse woestijn zullen gaan. En dan ook mogen merken wat de hemelse heerlijkheid is. Heere, geef dat de hemel reeds hier op aarde geproefd en gesmaakt mag worden. Wij bidden zo of U ons allen een ware christen maakt. Buiten Jezus sterven is eeuwig omkomen. Met Christus leven is eeuwig erven. Schenk het, Heere, doe het door de dwaasheid van de prediking. Wij bidden het U in de naam van Christus. Amen. Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij U zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde, waardig schatten. Wel Gij mijn rechterhand woudt vatten. En het 13e vers uit Psalm 73. Gemeente, gaan dan heen in vrede. Vrijt uw harten tot God. Dragen met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.